Is dat een goede manier van ontspannen?
Nee, dat is helemaal niet ontspannen.
Kun je even uitleggen voor mij als totaal onnozel op dit vlak?
Ja.
Van, waarom is dat niet een goede manier van ontspannen? En wat zou jij zo iemand adviseren?
Ja, nou in de basis...
Welkom in de podcast Begrijpend Leven, waarin we op zoek gaan naar de grote vragen van millennials rondom de Bijbel, het Evangelie en de kerk. Wat zijn eigenlijk de vragen van deze generatie? Welke rol zien zij nog in de kerk? Met ervaringen en experts gaan wij op zoek naar die ene vraag. Hoe kunnen wij samen de Bijbel leren lezen en leven? Leuk dat je reisgenoot bent op een stukje van onze zoektocht naar de kerk van nu en de toekomst. Ja, en vandaag zitten we bij mij aan tafel Jan Verduin en Jan-Martijn Abrahamsen. Jan, jij begon je loopbaan als jongerenwerker in de kerk. Jij ging werken bij Youth for Christ rondom training en toerusting. En als ik LinkedIn moet geloven, zijn je ineens je baan op. En werk je nu als ademtrainer voor lichaam, geest, hart en ziel. Dat doe je in een plant-based community in Utrecht, speciaal gericht op mensen tussen de 20 en 35 jaar. Nou, daar gaan we het vandaag in het bijzonder over hebben, want daar zit onze doelgroep. En opnieuw zit Jan-Martijn Abrahamsen aan tafel, docent en onderzoeker theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en het Baptistenseminarium. Ja, Jan, jouw verhaal prikkelt onze nieuwsgierigheid. Wat is een ademtrainer?
Ja, mooi. Ja. Een ademtrainer, ja... Nou, in de basis is het dus iemand die werkt met de adem, die mensen begeleidt in het ademhalen. En nu denk je, dat gaat toch vanzelf? En gelukkig is dat ook zo. Tegelijkertijd is de adem ook stuurbaar. Kan je allerlei oefeningen met je ademhaling doen. En daarmee help ik mensen om wat meer inzicht te krijgen in zichzelf, in hun lichaamsbewustzijn, in hun geest. En die oefeningen die doe ik dus in een groep of één op één individueel. Om mensen te helpen groeien, meer inzicht te krijgen. En ook spiritueel, geestelijk te verbinden.
Je hebt het over lichaamsbewustzijn. Wat bedoel je daarmee?
Ja, ik vind het een heel mooi woord, lichaamsbewustzijn. Het is het bewustzijn inderdaad van je lichaam. We zijn natuurlijk rationele wezens in de westerse wereld voornamelijk heel veel bezig met ons hoofd, onze gedachten, de ratio, intellect. En zijn soms vergeten om te luisteren naar ons lichaam. Het lichaamsbewustzijn is dat je bewust bent van je lichaam, dat je je eigen lichaam, de taal van je lichaam ook verstaat. Wat je helpt om goed voor jezelf te zorgen. Ja, en goed bij jezelf aanwezig te kunnen zijn.
En gaat het dan ook bijvoorbeeld dat je van jezelf door hebt, hoeveel slaap heb ik nodig? Wanneer geeft mijn lichaam aan van ik ben te druk, ik moet gas terugnemen. Moet je daar aan denken?
Dat bijvoorbeeld inderdaad. Ja. Kleine spanningen of inderdaad de rust. Maar je ademhaling is dan bijvoorbeeld ook een hele eerlijke richting aanwijzen hoe je voelt. Als je bijvoorbeeld veel spanning hebt, of je moet bijvoorbeeld een presentatie geven, dan kan je van tevoren een soort voelen van, mijn ademhaling zit een beetje hoog. Mm-hmm. En dat is eigenlijk gewoon een normale, natuurlijke lichaamsreactie. Die zegt, ik vind het misschien een beetje spannend. En daardoor heb je wat extra spanning in je lichaam die je helpt om scherp te zijn. Stress en spanning is ook niet altijd verkeerd. Maar die ademhaling, dat is een signaal van je lichaam die je vertelt hoe het op dat moment met je is. Die is gewoon eerlijk, die ademhaling die zit hoog en je geeft aan, je hebt wat spanning.
Ja, maar betekent dat, Jan, dat je eigenlijk zegt van joh, de verbinding tussen lichaam en geest, daar zijn we niet zo goed in. En dat jij een beetje de sleutel, de brug tussen die twee werelden ziet in de ademhaling?
Ja. Ja, dat vind ik inderdaad mooi samengevat. Ja, het is inderdaad tussen je lichaam en de geest. En tegelijkertijd ook nog dieper naar binnen, naar je hart. Het spirituele hart bedoel ik dan. En je ziel, dus ook echt je geloofsleven en je relatie met God. Ja.
Daar wil ik het straks met je over hebben. Ik ben even benieuwd, hoe ben je hierbij terechtgekomen?
Hoe word je dat?
Hoe word je dat?
Ja. Hoe word je dat? ja, mooi. Ik heb zelf daarin echt gezocht naar... een manier om... Nou, laat ik helemaal bij het begin beginnen. Er was een periode ongeveer 8 jaar geleden dat ik zelf helemaal aan de grond zat. Psychisch, fysiek, sociaal, emotioneel, spiritueel ook. Ik was een periode doorgegaan waarin mijn vrouw toentertijd ziek was geworden en is overleden. En die jaren heb ik ontzettend veel spanning, stress, rouw, depressie ondergaan. En ik merkte in die periode dat ik teruggreep op de dingen die ik in mijn jeugd geleerd had om op een goede manier met tegenslagen om te gaan. En gaandeweg dat proces kwam ik erachter dat ik die eigenlijk niet echt had, omdat ik zelf ook uit een gezin kwam waar gebrokenheid was, ziekte, verslaving. En gaandeweg kwam ik dus op een pad terecht van therapie en ondersteuning, rouwverwerking en dat soort zaken. En daarin zocht ik ook naar de... Ja, mijn geestelijk, mijn geloofsleven en mijn spirituele invulling van die verwerking. Van het
gereedschap eigenlijk, een soort van hoe ga ik hier op een goede manier mee om?
Ja, hoe kan ik inderdaad, wat zijn het gereedschap om hiermee om te gaan? Ik merkte daarin dat het lichaam best wel een beetje ondergeschoven kindje was vanuit het christelijk geloof. En in de hulpverlening heel belangrijk was om weer tot jezelf te komen en terug te komen bij jezelf. En van daaruit langzaam die verbinding weer te vinden en te groeien. En ik zocht naar een manier om dat een soort samen te brengen. Dus lichaam en geest, hart en ziel. En de ademhaling was een van de manieren voor mij die mij heel erg heeft geraakt in combinatie met het innerlijk gebed, dus de meditatie, de stilte. Mm-hmm. Dus in die jaren zocht ik de stilte op in kloosters. Ik ging ook naar groepsessies met ademhaling, naar lotgenotengroepen. En op iedere plek merkte ik dat ik op een of andere manier verbinding kreeg en vond met mensen. Maar ik kon niet een plek vinden waar ik met leeftijdsgenoten die ademhaling kon verbinden met het christelijk geloof, christelijke spiritualiteit, in kwetsbaarheid en samen te eten. Dus echt die community. En toen dacht ik, ja, misschien is het dan een goed idee om er zelf in te beginnen, om dat samen te brengen. Dus dit is eigenlijk soort het verhaal samengevat van 8 jaar samengevat in een paar zinnen. Er is natuurlijk wel echt een hele hoop proces en werk aan vooraf gegaan.
Wat ik wel toch al bijzonder vindt, is ik herken ergens dat idee van het in het christelijk geloof heeft het lichaam een ondergewaardeerde rol. Dat is eigenlijk wat je zegt. Hè? Terwijl juist van origine het idee dat God geïncarneerd is in Christus, dus vlees en bloed wordt, juist een enorme herwaardering voor het lichaam heeft gebracht. En dan heb ik het eventjes over het begin van onze jaartelling. Je ziet er ook heel veel sporen van in het Nieuwe Testament eigenlijk, dat er grote nadruk ligt, met name bij Paulus, om op een juiste manier met het lichaam om te gaan, om het te waarderen als op al zijn manieren, seksueel natuurlijk, maar ook om het goed te voeden, om het te onderhouden, om het niet te zien als iets waar je wat je moet ontstijgen, wat je in die tijd veel had, dat je eigenlijk het idee hebt, materie is iets kwaadaardigs, iets slechts. En je ziel moet daar los van komen, dan dat is het ware. Maar juist nee, je hebt een lichaam gekregen en dat ben jij ook. Jouw identiteit hoort daarbij. Jouw lichaam is onderdeel van wie jij bent. Maar dan zeg je eigenlijk van dat wij in ons, ik zeg het maar even, westerse christendom te zeer op de cognitieve lijn zijn gegaan, waardoor we eigenlijk hele belangrijke elementen die juist christelijk zijn kwijtgeraakt.
Ja, dat denk ik. Zo zou je het inderdaad kunnen zien. Ja, kijk, ik denk wel dat het praktisch maken in alle dag is volgens mij het lastige hiervan. Mm. Het goed voor je lichaam zorgen is natuurlijk belangrijk. Maar ik merk wel dat veel mensen zoeken naar, als ik goed voor mezelf zorg, waar is dan een soort van de spirituele lading of zo? Dus het vraagt ook een manier om inderdaad naar je lichaam en je lichaamsonderhoud te kijken. Mm-hmm. Of het gewoon iets van noodzakelijk kwaad is wat moet gebeuren, omdat je anders niet goed kan functioneren. Of dat daar inderdaad echt meer onder zit.
Voorbij het instrumentele, zeg maar. Dat je zegt, je moet goed voor je lichaam zorgen, anders word je ziek of ga je uiteindelijk dood. Dat heeft iets heel, het moet nou eenmaal. Maar je zegt eigenlijk, ik heb gezocht naar een manier die die ook niet alleen instrumenteel, maar ook heel bewust het lichaam als een element van christelijk geloven, als een onderdeel daarvan, een plek geeft. Dus hoe kan je christelijk geloven waarbij het lichaam de volle aandacht krijgt en meedoet in het aanbidden van God?
Ja, ja.
Is dat wat je zegt? Of?
Ja, ik denk dat we daarin ook het zelf nog niet eens volledig bevatten op welke manier God en het lichaam, zeg maar, en onze godservaringen helemaal in ons lichaam zitten. Hmm. Hè, de laatste tientallen jaren ontdekken we meer en meer aan de hand van wetenschappelijk onderzoek vanuit de psychiatrie op welke manier trauma en traumabeleving ook in ons lichaam aanwezig is.
Ja. Ja.
En we denken daarbij vaak aan de geest, maar het zit eigenlijk door ons hele lichaam heen. Hè? De herinneringen, pijnen zijn opgeslagen. En tegelijkertijd, en ik denk ook dat het geloofsleven en ook de positieve dingen ook in ons lichaam opgeslagen liggen. En in die zin draag je dus de mooie en de moeilijke kanten met je mee, niet alleen in je hoofd, maar ook in je lichaam. En daarin denk ik dat we dat te ontdekken, daarnaar te luisteren.
Kun je daar ook eens een voorbeeld van noemen? Hoe heb je, laat ik zeggen, voor mij eventjes, omdat ik denk dat ik je ergens volg,
ja,
maar ik ben benieuwd, hoe kun je iets misschien uit je eigen leven even vertellen van, hey, dat opgeslagen zijn in je lichaam, wat moet ik me daarbij voorstellen? Gewoon concreet.
Ja. Ja. Het meest makkelijke voorbeeld eigenlijk is om te geven is op het moment als je veel spanning en veel stress in je lichaam hebt zitten, heel schrikachtig bent en er gebeurt iets wat in principe niet, waarvan je niet zou hoeven te schrikken. Maar je lichaam maakt een soort schrikreactie, omdat bijvoorbeeld er valt iets op de grond hier, zeg maar. Weet je wel?
Ja.
Op het moment als ik gewoon veel spanning met me meedraag van dingen die vaak onverwacht, zeg maar, in mijn leven gebeuren of vroeger die me beschadigd hebben, dan zal ik automatisch een reactie daarop geven die in de aanval schiet, hè? Vechten of vluchten. En dat is een manier, ja, dat is eigenlijk een simpel voorbeeld, maar al opgroeiend, zeg maar, in onze kindertijd krijgen we allemaal levensmanuscripten mee die we, ja, de rest van ons leven uitleven. En het grootste gedeelte daarvan gaat onbewust. En op het moment als je als kind bijvoorbeeld verwaarloosd bent, of als je gewoon trauma's of nare dingen hebt meegemaakt, dan blijft dat eigenlijk in je leven verweven tot op zekere hoogte. En je kan daar dus ook tot op zekere hoogte ook last van hebben. En wat ik merk, zeg maar, met het innerlijk gebed en met de ademhaling, dat op het moment als daar ruimte voor is en mensen komen gewoon echt tot rust en laten alles soort van zakken in de vrijheid, rust en ruimte van de geest, dat daar ook pijn, zeg maar, en gebrokenheid naar boven kan komen, wat heel diep verborgen zit in het lichaam.
Mm.
En het kan ook wel abstract klinken. En tegelijkertijd kan het ook gewoon heel praktisch een emotionele ontlading zijn waarna iemand zich vrijer voelt.
Ja, ja. Ja. Je verbindt het ook wel met een woord als gebondenheid, klinkt het haast. Het is iets wat zich, zeg maar, in je lijf bindt. Ik hoor je dat niet per se gelijk spiritueel laden, zeg maar. Maar het is echt iets wat zich fysiek in je lijf kan verankeren, zeg maar.
Ja.
En als jij het hebt over de geest, bedoel je dan bijvoorbeeld de Heilige Geest? Wat is voor jou het begrip geest?
Ja, de geest, als mens, zeg maar, een geest, dan doe ik op de gedachte. Bij Op Adem werk ik met een christelijk mensbeeld van de lichaam, geest, hart en ziel. Mm-hmm. Begrippen zijn die we zowel in het Oude als het Nieuwe Testament terugzien. En daarin benoem ik de geest als ons naar buiten gerichte persoon. Dus degene die bewuste gedachten heeft. We maken ook contact met elkaar, zeg maar, via je geest. Dat is de geest van de mens. Dus ik weet niet in welke context ik net het woord geest gebruikte. De Heilige Geest, hè, en Gods, de adem van God en de geest in ons. De goddelijke geest, om het zo maar te zeggen. Is God dichtbij.
Ja. Ik meende net te horen in wat jij vertelt over die periode van 8 jaar, die zeer intensief lijkt, wat je erover deelt. Heftig ook. Je doet daarin op een gegeven moment een ontdekking die je blijkbaar, ik weet niet of je christelijk opgevoed bent.
Ik heb wel iets meegekregen. Klopt, okay. Via mijn moeder, ja.
Ja, maar in ieder geval, je doet daar een ontdekking die je nog niet eerder in relatie tot het christendom had ervaren, blijkbaar. Hoe is dat gegaan?
Ja. Ja, dan gaan we eigenlijk wel meteen, denk ik, naar het meest diepe punt in die periode. Mm-hmm. En dat was op het moment dat mijn vrouw had kanker. En we wisten dat ze niet meer beter zou worden. En er waren ook uitzaaiingen naar haar hersenen toe. En het was eigenlijk een soort tijd die was gegeven die gewoon heel kort was. En ik weet op een gegeven moment dat zij in elkaar zakte en gewoon echt heel bang was. Zij was ook gewoon heel bang voor de dood. En ik was bij haar en ik kon gewoon niks. Ik stond gewoon compleet machteloos in die situatie. En het enige wat ik kon was haar op dat moment vasthouden en heel, heel zacht bidden voor haar. En ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Dat was eigenlijk het enige wat ik nog doen. En we lagen op de grond van onze slaapkamer. En op dat moment heb ik iets van God ervaren. Ik vind het heel lastig om het onder woorden te brengen. Maar heb ik ervaren dat God er op dat moment bij was. En ik vind het... Ja, ik merk ook dat het me emotioneel raakt. Hmm. Omdat het gewoon zo'n bijzondere ervaring was, dat ik zat zelf soort dieper dan diep. Ja. En blijkbaar was God daar ook, zeg maar. Hmm. En was ik zeg maar niet alleen degene die huilde om mijn vrouw, weet je wel. Of die, en die bang was in dat moment. En dat heeft mij zoveel, dat heeft mij zoveel gedaan, zo erg geraakt, zeg maar. Ook zo'n intensieve gods, of zo'n godservaring die me is bijgebleven, waar ik ook ontzettend veel kracht uithaalde, later ook. En dat had ik eigenlijk nog niet eerder meegemaakt. Nee. En toen ontdekte ik voor mezelf ook, God is niet alleen, zeg maar, natuurlijk in het schitterend mooie en alles waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Maar ook op de diepste, donkerste plekken hoef ik niet alleen te zijn. En ik had het wel eens gehoord. Ik had het mensen wel eens horen vertellen. Oh ja. Maar ik had het zelf nog nooit zo ervaren, zeg maar.
Nee.
Dus ja.
Het klinkt eigenlijk als een ervaring van de nabijheid van God op al die facetten die je net noemt. Lichaam, geest, ziel, hart.
Ja, het was echt een diepe godservaring, ja.
En die heeft jou op het spoor gezet om dit verder te gaan verkennen?
Het heeft in ieder geval bij mij iets aangevuurd om zelf ook te ontdekken. Want ik heb natuurlijk ook in die periode gedacht van, ja, wat is dit nou allemaal voor? Denk, hoe kan het nou? Ja. Weet je wel? Mm-hmm. Denk, God, zak er lekker in. Ik ga wel wat anders doen. Weet je wel? En het heeft bij mij in ieder geval iets aangevuurd in mezelf. Echt een soort innerlijk, opnieuw spiritueel ontwaakt. Of hoe je dat ook wil noemen. Om opnieuw op zoek te gaan naar God in mezelf, in de wereld, in de mensen om me heen. En daarmee aan de slag te gaan. En te zoeken en te ontdekken van, ja, hoe moet ik nu opnieuw leven?
Ja.
Hoe ziet dat eruit?
Dus je was eigenlijk bezig om het leven, zeg maar, opnieuw uit te vinden. Vanaf dat moment. Met nog steeds een zieke vrouw naast je, begrijp ik.
Ja, klopt. Ja. Ja, nou ja, in die eerste weken daarna is ze overleden. Dus dat is gewoon echt een heftige periode geweest. Waarin we op een gegeven moment naar het ziekenhuis zijn gegaan. En daar dus een aantal weken soort heb ik in het ziekenhuis gewoond. Ja. En daarna is ze overleden. Dus dat was echt een periode van overleven. Ik was toen nog niet echt aan het uitzoeken hoe het allemaal zat. Nee. Ik was gewoon echt aan het overleven.
Zo in dat diep trieste moment vind ik het wel indrukwekkend dat je blijkbaar net daarvoor een soort van troost en nabijheid hebt ervaren om dat misschien te doorstaan. Begrijp ik dat goed?
Ja, ik denk wel dat het heeft me wel echt geholpen. Het gaf mij wel echt een diep besef van bestaan. Ja.
Het doet mij denken aan die tekst van Paulus in Romeinen 8. Zeker omdat we het over adem hebben. En je beschrijft zo'n afgrijselijk lijden en een godservaring in dat lijden. Paulus schrijft dat de Heilige Geest meezucht met woordeloos zuchten. Dat met andere woorden, hoe God nabij is, is juist door zijn adem. Op een manier die angst en tegelijkertijd dat lijden, zeg maar, uitdrukt. Ja. Met deze schepping. Ik weet niet of je zelf ooit die je dat bewust deed bijna. Maar je, het klonk bijna alsof je daarnaar verwees in hoe je het beschreef.
Ja, ja, klopt. Ik herken dat inderdaad wel van gewoon eigenlijk dat ik me niet in woorden uit kan drukken en gewoon een diepe zucht. En ja, dit is het, zeg maar. Ja. Ja. En dat heb ik dus later ook in het klooster en de stilte opnieuw leren waarderen, inderdaad. Gewoon die stilte, dat woorden, zeg maar, of gedachten kunnen ook heel beperkend zijn. En de stilte kan, ja, heeft mij in ieder geval enorm geholpen om te helen, eigenlijk. Ja.
Hoe kwam je op het pad van specifiek die ademhaling als brug tussen lichaam en geest?
Eigenlijk door een aantal oefeningen in een stressreductiecursus die ik deed bij het Helen Downing Instituut. Dat was een instituut waar ik rouwbegeleiding kreeg. Psychische begeleiding, toen mijn partner is overleden. En zij hadden een aantal ontspanningsoefeningen, waarvan de ademhaling er één was. En die, ik merkte dat dat vrij goed bij mij werkte, in de zin van dat ik vrij snel resultaten van merkte. Dus toen, dat was de eerste keer dat ik dacht, oh, de ademhaling is iets wat me echt op een goede manier kan helpen. Ja. Daar is het eigenlijk soort begonnen. Dus echt met persoonlijk ondervinden van op welke manier helpt de ademhaling mij in mijn herstel.
Ja. Ja. Ja.
En zo, daar is eigenlijk mijn pad begonnen. En toen ben ik wat cursussen gaan doen en wat boeken gaan lezen. En toen nog meer. En zo door de jaren heen gegroeid in kennis en ervaringen. En zocht ik dus ook naar een manier om dat vanuit de christelijke spiritualiteit te doen. Een van de eerste dingen die ik ontdekte toen ik op zoek ging naar de ademhaling in de Bijbel was eigenlijk helemaal in het begin al, dat God de mens maakt uit aarde en de levensadem door de neus blies. Wat mij eigenlijk al twee fundamentele begrippen gaf voor als ademtrainer. Dat aan de ene kant is het goed om te aarde, hè, dat klinkt soms een beetje zweverig, maar wat ik bedoel is dat we gewoon echt met onze voeten bij de velen op de grond staan, stevig staan. En aan de andere kant goed te ademen. En dat een soort van startpunt is om je spirituele pad te gaan, of je geloofpad te gaan, of te gaan bidden. Dat je even land, aard bij jezelf bent, rustig ademt en dan vervolgens
Dit klinkt eigenlijk ook een beetje als mindfulness op een bepaalde manier. Of is dat een gekke gedachte?
Ik denk dat inderdaad mensen in de mindfulness dit ook zo zouden kunnen kleuren. Ja, klopt. Ja.
Want jij ziet jezelf niet als iemand die in die mindfulnessbeweging zit? Of wel vanuit met een christelijke identiteit? Of hoe moet ik het plaatsen, zeg maar?
Ja, nee, ik zie mezelf inderdaad niet als een mindfulness trainer. Omdat het, ja, kijk, in principe, sommige oefeningen zouden best wel natuurlijk gedeeltelijk een overlap kunnen hebben, hè, als je het richt op de ontspanning en de ademhaling. Maar ik ben natuurlijk zelf christen en ik doe de oefeningen en de theorie en de theologie komt uit de Bijbel, wat een heel ander mensbeeld geeft dan de oefeningen uit andere religies, of in ieder geval andere religies, hè, qua mensbeeld. En dat is voor mij wel echt een fundamenteel verschil. En daarnaast is dit gewoon wat ik weet en wat ik ken, wat ik zelf prettig vind, wat ik zelf als goed heb ervaren. En dat vind ik voor mij wel, dat is voor mij wel heel belangrijk. Ja, gewoon om mezelf vrij en veilig en prettig te voelen in het werk. En zeker ook in het begeleiden van anderen.
Ja, waarin verschilt dat mensbeeld voor jou?
Het mensbeeld verschilt in mij dat wij als mensen gemaakt en gekend zijn. En individueel gemaakt zijn en gekend zijn door God. Dat we een ziel hebben die van onszelf is. Die uit God komt en weer terug naar God gaat. Heel, heel kort gezegd. En dat we niet bijvoorbeeld een gereïncarneerde ziel zijn die bijvoorbeeld hergebruikt is uit een vorige leven van iemand anders. Wat bijvoorbeeld uit een andere religie is. Dat is wel echt een heel duidelijk verschil in hoe je een mens ziet en benadert, zeg maar.
Ja. Ja. Dus ook het vermogen om jezelf te zien als een mens met een frisse start, om het zo maar te zeggen. Zonder in allerlei vorige levens te gaan lopen graven.
Ja, ja. Ja, klopt. Kijk, aan de ene kant krijg je natuurlijk wel gewoon genen. We zijn een soort genetisch belast door al onze voorouders. Hè? Maar we zijn wel individueel uniek gemaakt. Hè? En je ziel is iets nieuws. Ja. Ja, dat is bijvoorbeeld een groot verschil, vind ik, met bijvoorbeeld het hindoeïsme.
Ja, ja. Nou ben ik benieuwd. Ik zag op jouw website dat jij je richt op mensen tussen de 20 tot 35 jaar. Waarom die leeftijdsfase?
Ja, goed. Dat is een leuke vraag. Ik woon zelf in de stad en daar zijn gewoon een hele hoop mensen en studenten in die leeftijd. Ik merk dat dat ook de doelgroep is die veel druk ervaart. Het aantal spanningsklachten en burn-outs in die doelgroep is gewoon hoog. En ja. Generatie die daarna komt ook. En waarom ik graag met deze doelgroep werk is ook omdat als ik had geweten en had ervaren wat ik eigenlijk de afgelopen jaren had ervaren, maar ik had het halverwege mijn 20 of begin 20 jaren ontdekt, ja, had het me enorm veel geholpen. Ja. Dus dat is iets waardoor ik denk, oh ja, dit is wel echt iets wat jonge mensen kan helpen. Echt op het gebied lichamelijk, geestelijk, sociaal-emotioneel en spiritueel ook. Er wordt ontzettend veel gezocht en ervaren en uitgeprobeerd. En dit is iets wat volgens mij echt heel fundamenteel bij kan dragen aan een goed, aan een goed leven, een gezond welzijn.
Wat doe jij dan met, luister, er komt iemand bij jou, 25 jaar, die, zoals ik ze dan vaak tegenkom, ze hebben een studie, ze hebben een werk, ze hebben een sociale kring om zich heen. En ze lopen vast in de hoeveelheid dingen, de prestatiedruk die enorm is. Zo iemand komt bij jou.
Ja, ja.
Wat doe jij met zo iemand?
Ja, nou, het is niet dat ik een toverdoos open kan trekken en iemand in één keer. Het is echt wel een proces en een traject. En ik laat mensen vooral in het begin ervaren wat er echt in hun leeft. En ik denk dat dat echt de basis is om vanuit te werken. Dus mensen komen bij mij, ze zijn vaak druk of gestrest en ze weten het ook wel. Maar het is heel lastig om daaruit te komen. Om je gedachten om te zetten of om je de drukte te verminderen of in ieder geval de ervaring te ontspannen. En de basis waaruit ik werk is echt dat ik mensen opnieuw leer ontspannen. En de ademhaling helpt daarbij. Mensen wat inzicht te geven, zelf inzicht. Hoe ga ik om met de drukte en stress? Wat doet het met mijn lijf? Welke signalen vang ik op? Kijk, als je in je leven telkens in een situatie zit waar veel drukte en stress is, dan hoop je dat een soort van op en dan neem je dat mee. En op het moment als je dan gaat ontspannen, 's avonds, dan kun je maar tot op zekere hoogte ontspannen, omdat je norm wordt eigenlijk verlegd. Je kan meer spanning aan, maar als je ontspant, dan heb je nog steeds veel spanning in je lijf. En dan zijn er jonge mensen die zeggen, ja, hoe kan ik nou dat ik zo moe ben? Want ik ontspan echt wel genoeg. En dan denk ik, ja, je ontspant wel genoeg, maar niet echt op een goede manier en blijkbaar niet lang genoeg en niet goed genoeg. Ja. Echt opnieuw leren ontspannen, dat moeten veel jonge mensen leren.
De meeste jonge mensen ontspannen met de Netflix-serie. Die komen thuis, eten wat, ze gaan op de bank hangen en
gamen.
Ja. Appen eindeloos, vaak tegelijk. Ja. Dus appen en een Netflix-serie. Maar is dat een goede manier van ontspannen?
Nee, dat is helemaal niet ontspannen.
Nee. Nee, kun je even uitleggen voor mij als totaal onnozel op dit vlak?
Ja.
Van waarom is dat niet een goede manier van ontspannen? En wat zou jij zo iemand adviseren?
Ja, nou, in de basis waarom het niet ontspannen is omdat je bent op dat moment niet in jezelf, maar je bent buiten jezelf bezig. Je bent bezig met een scherm, je bent bezig met andere dingen om je heen. En je bent niet bezig met je lichaam te ontspannen. Hè? Dus je lichaam is gewoon in een staat waarin die op dat moment verkeert. Als jij aan het kijken bent, dan reageert je lichaam daarop en dan ben je daarmee bezig. Hè? Dus dat is wat anders dan ontspannen en je lichaam tot rust brengen.
Even de boel bij elkaar brengen. Dus eigenlijk zeg je, als jij Netflix zit te kijken of je denkt daarmee te ontspannen, dan ben je eigenlijk alleen gericht op je brein die vermaak zoekt en daarin ontspanning zoekt. Maar jouw lichaam kan daar niet in mee. Sterker nog, stel je gaat een grote actieserie kijken, dan ervaar je in je lichaam dat wat op het scherm zit en komt dat lichaam niet tot rust.
Ja, precies. Je kan inderdaad spanningen met een spannende film bijvoorbeeld gewoon in je lichaam voelen. Dat is ook een heel grappig voorbeeld van hoe je dingen kan zien en dat in je lichaam gaat zitten. En met gamen natuurlijk hetzelfde. Ja. Adrenaline. En ja. Aan het einde van de avond kan het zijn dat je bijvoorbeeld een vol hoofd hebt. En een lijf waar eigenlijk ook heel veel energie in zit. Omdat je bijna niet hebt bewogen. Geen actie hebt ondernomen die avond. Dus het is een soort disbalans tussen je geest en je lichaam. Waardoor het heel lastig is.
Maar wat moet zo iemand dan wel doen?
Ja, wat doe jij?
Ja.
Jan, wat doe jij?
Ja. Nou ja, kijk, het tot rust komen, ademhalen, mediteren is ook gewoon iets wat heel goed werkt. En het hoeft ook helemaal niet lang te zijn. Recente onderzoeken laten wederom zien dat als je 3 tot 5 keer per dag 5 minuten heel rustig ademt, dus gewoon eigenlijk 5 tellen in en 5 tellen uit, van een soort neutrale ademhaling is om tot rust te komen, dat het enorm veel positieve invloed heeft op je immuunsysteem, op je fysieke en je geestelijke welzijn. Wat een hele simpele manier is om tot rust te komen en te ontspannen. En dan kom ik ook weer terug bij die ademhaling. Mm-hmm. Dat ik keer op keer ontdek hoe belangrijk het is om die ademhaling bewust bewust naar binnen en weer uit te laten. En dat bijvoorbeeld de combinatie met meditatie of innerlijk gebed. Kijk, dat zou ik natuurlijk aanraden. Op het moment als jongeren denken, ik heb niet zoveel met geloof of met mediteren of weet ik veel wat. Dan zou ik zeggen, doe dan gewoon een ontspanningsoefening. Weet je, of een geleide meditatie. Ik heb ook geleide meditaties gemaakt waarbij ik mensen gewoon heel rustig door een verhaal heen help. Waar ze tot rust kunnen komen. Of als je merkt dat je gedachten alle kanten op schieten, dan helpt dat om gewoon even te kunnen focussen. Ja, dat zou ik inderdaad aanraden. Ja.
En Jan, gewoon uit nieuwsgierigheid, werkt dat nou voor iedereen? Ik bedoel meer te zeggen van je zit hier met twee verstokte theologen aan tafel. Jan-Martijn zei het al, ik ken het bij deze. Behoorlijk rationeel ingesteld. Als ik dan op jouw website zie, ik heb ook een stukje van jouw podcast geluisterd of een filmpje op YouTube. Dan denk ik altijd, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dit echt super tof vinden.
Ja.
Maar ik weet niet of het iets voor mij is. Werkt dit zeg maar voor iedereen of moet je een bepaald... Dat heb ik me afgevraagd. Die vraag stel ik maar gewoon aan jou. Moet je een bepaald type mens zijn om dit te kunnen omarmen?
Ja. Kijk, in principe werkt het voor iedereen. Maar de vraag is inderdaad, wat zijn je gedachten over de oefeningen? Wat zijn je gedachten over jezelf in zo'n oefening? Hè? Dus het heeft meer daarmee te maken, denk ik, hè, met het rationele gedeelte dan of het wel of niet werkt. De adem werkt voor iedereen.
Mm-hmm.
Ja.
Dus er is nog hoop.
Ja, er is hoop.
Kom je ook wel eens dan mensen tegen waarvan je gewoon merkt van maar dat het werkt dus ook voor jou echt niet?
Nou ja, wat ik wel eens merk is dat op het moment als mensen bewust hun adem proberen te controleren of te manipuleren, dat ze daarin de controle verliezen en kunnen gaan hyperventileren. Wat eigenlijk een soort van overreactie is op het willen controleren. Terwijl het is gedeeltelijk maar te beïnvloeden natuurlijk je adem. Dus ik merk wel dat soms hebben mensen best wel even een paar stappen nodig om echt de adem op een goede manier in te kunnen zetten.
Maar dat doe je toch altijd dan bewust? Ik kan me voorstellen als ik zo'n oefening zou moeten doen. We gaan er misschien straks even mee oefenen.
Ja.
Maar dan ben je toch heel bewust bezig om je adem te controleren.
Ja, klopt. Ja.
Ja.
Ja. En op het moment dat je dan merkt dat je die controle verliest... Mm-hmm. Dan zijn de mensen, tenminste ik heb dan wel eens meegemaakt dat mensen dan klein paniek kunnen raken of denken, gaat het nog wel door en blijft mijn hart wel kloppen.
Ja,
maar dan zit je al wel echt in een fase van veel spanning en stress en gedachten wat mensen kunnen, wat ze...
Ja. Ja. Hey, en uit nieuwsgierigheid, hè? Jij bent hier vorig jaar mee begonnen geloof ik.
Nou, in 2018 ben ik gestart. Sinds vorig jaar zijn we officieel een pioniersplek, zoals dat heet, in Utrecht.
Ja. Oké, je bent een pioniersplek. Ja. Waarom deze thematiek, ik wil hem niet gelijk onder mindfulness schuiven, maar gewoon de thematiek van tot rust komen, ontspanning, de stress, de overspanning, het burn-out zijn. Waarom is dat nu in deze tijd iets wat zo volop leeft om die generatie 20 tot 35 wat jou betreft? Want daar richt jij je op.
Ja.
Dat is natuurlijk ook de groep waar wij ons op richten. Wij hebben in de Millennial Challenge wat vragen gesteld. Onder de mensen van ongeveer 26 tot 40 jaar oud.
Ja.
Wat zij aangeven het belangrijkste wat wij, momenteel... Het grootste thema in het leven is eigenlijk gezondheid.
Ja.
Waarom is dat voor deze generatie nou zo'n ding?
Ja. Ja, gezondheid denk ik als eerste omdat we meer en meer merken dat heel veel in ons leven maakbaar is en gezondheid eigenlijk gewoon niet. En dat is de controle die we misschien dan niet hebben over het leven. Dat we over heel veel dingen controle kunnen hebben. Maar over onze gezondheid kunnen we gedeeltelijk natuurlijk beïnvloeden. Maar voor een groot gedeelte ook gewoon niet. Daarnaast denk ik om zeg maar dit probleem... Kijk, de drukte en de stress in de levens van jonge mensen is eigenlijk een collectief probleem wat iedereen individueel probeert op te lossen in zijn of haar leven. En ik denk als we uitzoomen, ik denk dat belangrijk is om dit probleem zeg maar in zijn volledigheid te zien. Is het volgens mij zo dat ons mondiaal systeem, zeg maar, ons hele wereldsysteem en ook het economische systeem is gebouwd op groei. We zijn continu bezig om te groeien, om meer te krijgen, geld te verdienen, meer te verkopen, et cetera. Dat is een systeem wat we met elkaar gebouwd hebben, wat natuurlijk al heel lang zo is. Sinds de digitalisering is daar natuurlijk het digitale aspect bijgekomen. Dus ook de groei en de rijkwijde van de digitalisering zien we ook in ons leven op allerlei gebieden terugkomen. En door de digitalisering is onze aandacht een product geworden. Dus we moeten een soort onze aandacht afstaan aan alle digitale zaken waar we mee bezig zijn. En naast dat we een klant zijn geworden, zijn we zelf ook gewoon product geworden in het hele digitale systeem. Hmm. En doordat dat telkens maar blijft groeien en meer van ons vraagt, want het systeem vraagt meer tijd en meer aandacht van ons, want meer tijd en aandacht is meer geld, is meer advertentie of wat dan ook. Dus we leven in een wereld die continu meer van ons vraagt, meer aandacht en meer tijd, ja, dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden. En dat is echt een gigantisch groot verschil, zeg maar, in de generatie die nu opgroeit en 30 jaar geleden.
Ja.
Ik hoorde vorige week nog een voorbeeld dat we gemiddeld nu vandaag aan informatie krijgen we gemiddeld 170 kranten aan inhoud dagelijks op ons pad wat we moeten verwerken.
Hmm.
En die groei, zeg maar, hè, die zien we om ons heen gebeuren. Maar wij zijn zelf natuurlijk geen computer. We kunnen niet eventjes onszelf updaten met snellere processors en extra geheugen. Dus wat je ziet is dat gewoon heel veel jonge mensen een cognitieve overload hebben. Dat betekent dat ze gewoon vol zitten op een gegeven moment. En dat er gewoon niks meer bij kan. En dat is een probleem, ja. Ja, dat zie ik wel echt als een groot probleem, zeg maar. Niet alleen van deze generatie, maar ook van de komende generaties en ook de wereld, ja, die we met elkaar gemaakt hebben. En ook het systeem, ja, toch het kapitalistische systeem wat daaronder zit.
Mm-hmm.
Nou, ja, dat even, zeg maar, als grote, zeg maar. En als je dat dan inzoomt als een groot collectief probleem en iedereen probeert daar individueel tegen op in te gaan, dat is natuurlijk hartstikke zwaar en moeilijk.
Ja.
Ja.
Ik zie ook wel, zeker met wat je aan het begin vertelde, over die maakbaarheid van gezondheid, hè, dat gezondheid eigenlijk niet maakbaar is. Loopt daar, tenminste ik meen het te zien, maar loopt er ook in die zin voor jou een biografisch lijntje? Want heel veel in onze generatie wordt verteld over de maakbaarheid van gezondheid. Hè? Dus Instagram staat vol met modellen, mannelijk en vrouwelijk, die allerlei tips hebben om bulkier, beefier, weet ik het wat allemaal niet te worden.
Ja.
Maar de eigen confrontatie waar je ons net over vertelt, over kanker, over ziekte in je leven. Ik kan me wel voorstellen dat jou als het ware uit die maakbaarheid heeft getrokken. Versta ik dat goed?
Ja, zeker. Ja, 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 enorm. Mijn vrouw was een hele sportieve vrouw.
Ja.
Rookte niet, dronk vrij weinig. was gewoon een slimme vrouw. Hè? Was arts, dus zij wist zelf ook toen ze gediagnosticeerd was, zeg maar, wat het verloop zou zijn. Ja. Dus het was in alle opzichten gewoon een gezonde, sterke en slimme vrouw.
Ja.
Geprivilegeerd ook, dus op een bepaalde manier. Ze representeerde de echte millennial, hoge opleiding.
Ja.
Ja.
Ja, en op een dag voel je een knobbeltje in je borst. Ja. En 2,5 jaar later leef je niet meer. Ja. Ja. Dus daarin is er zeker, zeg maar, het helpt mij enorm om te relativeren.
Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, en ik vind het in die zin ook wel verfrissend dat je dat doet op die en dat je je richt op die jongere generatie. Want vaak is die ervaring met het feit dat je je gezondheid niet onder controle hebt, die heb je vaak pas veel later in het leven. Dat ga je pas gemiddeld genomen vanaf je 45ste, 50ste een beetje ontdekken. En dan meestal nog in hele kleine dingen, zeg maar. Meestal moet je goed oud zijn om te ontdekken dat die gezondheid niet maakbaar is, zeg maar.
Ja, klopt. Ja.
Ik vond het ook wel fascinerend wat je zei over aandacht als product. Hè? Ik herken dat wel. Dat is natuurlijk die dopamineafdelingen bij grote techbedrijven die zich daar helemaal in specialiseren. Hoe voorkom jij nou dat wat jij doet met je podcast, met je cursus, met je retretten, dat ook een quick fix is voor mensen die ze gewoon incorporeren in de drukte van even een weekendje met Jan Verduin op stap.
En dan kunnen we
er tegenaan.
Ja. Ja, mooi. Ja. Ja, klopt.
Hoe onderhoud jij, zeg maar, niet gewoon consumenten, zeg maar, met jouw...
Ja, kijk, het belangrijkste is, denk ik, dat mensen zelf heel duidelijk in hun leven iets integreren waardoor ze het liefst dagelijks, waardoor ze los kunnen komen. Dus dat ze niet van mij afhankelijk zijn voor hun rust. Ik denk dat het belangrijkste is. In de cursus en op de retretten geef ik voornamelijk oefeningen en ik leid de meditaties en ik laat mensen dingen ervaren door oefeningen die ze zelf thuis ook kunnen doen, waar je daarna ook mee aan de slag kunt gaan. Dus het is inderdaad niet ik kom even rust halen en daarna gaan we weer vrolijk door. Maar ik probeer mensen te inspireren om op een nieuwe manier te kijken naar hun leven. Goh, hoe ziet mijn dagelijks leven eruit? Hè? En welke kleine veranderingen zou ik kunnen maken, zodat ik beter voor mezelf kan zorgen, zodat ik tijd heb om te mediteren of te bidden voor mijn gezondheid. Ik probeer daarin, zeg maar, wel jonge mensen te prikkelen en daar ook dan de tools en de vaardigheden en de kennis voor te geven om daar mee aan de slag te gaan. Maar het is soms wel nodig om inderdaad even een weekend uit die drukte te stappen om dat gewoon echt te kunnen ervaren. Dus dat is ook wel...
Maar wat is rust dan volgens jou? Kijk, je hebt het over die ademhaling. Dus ademhaling is eigenlijk een techniek om met name je lichaam te voelen. Hè? Dus datgene wat er in jouw lichaam zit en wat je hebt opgebouwd. Omdat op een bepaalde manier is bijna een soort ventielfunctie. Dat is bijna hoe je het beschrijft. Je laat eventjes...
De druk eraf.
De druk eraf.
Mm-hmm.
Maar... Wat is rust dan eigenlijk? Dus iemand kan volgens mij behoorlijk druk zijn in zijn leven en toch een bepaalde rust hebben.
Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk ook dat die rust weer terug te leiden is naar die vier gebieden. Dus dat je lichamelijk rustig kan zijn, dat je gedachten tot rust kunnen komen. Dat je hart, zeg maar, en je emoties en je dat die ook tot rust kunnen komen. En dat je jezelf als heel mens, hè, als je... als ziel ook een rust vindt bij God. En ik denk dat we in het dagelijks leven zijn we voornamelijk bezig met de lichaam en de geest. Hè? De onrust in je lichaam of mijn gedachten blijven maar gaan. En daarom denk ik dat drukte, stress en onrust ten diepste ook een spirituele zaak is. Het is niet zoiets van lichaam en alleen lichaam en geest, maar juist van hart en ziel. Veel jonge mensen die zijn ook bezig met maar door te rennen en hard te werken. Natuurlijk om gewoon goede prestaties te hebben, maar ook te investeren in zichzelf en in de toekomst en daarin iets op te bouwen. Maar soms kan je zo druk daarmee zijn dat je eigenlijk vergeet om een stapje terug te zetten en te denken, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom leef ik eigenlijk? Ja, wat doe ik eigenlijk hier? Wie ben ik?
Maar is dat ook iets wat je echt meeneemt? Ik bedoel, de lijn waar je nu zit, dus komt mij heel Augustiniaans voor over. Ik weet niet of je de bekende uitdrukking van Augustinus, weet je wel, onrustig is het hart tot het rust vindt bij u. Dat schrijft hij in zijn bekende belijdenissen. Augustinus was een jonge man, op een bepaalde manier iemand die nou, van zeg maar niet al te voorname afkomst, die het behoorlijk ver had geschopt. Die in de stad was gaan wonen, was gaan studeren en eigenlijk een beetje steeds verder omhoog kwam in de maatschappij. Totdat hij dan zich bekeert. En daarin worden al zijn verlangens naar meer, hoger, beter. Die krijgen ineens een heel andere richting.
Ja.
En dat hoor ik jou nu eigenlijk ook een beetje zeggen. Van ja, uiteindelijk gaat het ook gewoon over wat verlang je in het leven? Wat wil jij van je leven maken? En om daarop te reflecteren. En dus eigenlijk ook in onze consumentgedreven maatschappij, waarin jij continu wordt geprikkeld om hoger, beter, meer. Om dat na te streven en op je verlangens daarop te richten. Om eigenlijk je dus heel bewust daarvan te worden. En heel bewust dus ook andere verlangens bij jezelf te vormen. En op een manier te voeden dus ook.
Ja, ja. Ja, mooi. Ja, ik denk dat... het misschien ook lastig is voor jonge mensen, zeker op het moment als je dat nog niet zo goed weet, om dat dan te ontdekken.
Mm-hmm.
En dat dat ook wel moeilijk en pijnlijk kan zijn en dan gemakkelijk is om daar dan toch bij weg te blijven.
Mm-hmm.
Maar kijk, het is, de wereld gaat gewoon steeds sneller en dat maakt ons gewoon ziek. Even kort gezegd.
Mm-hmm.
Steeds sneller en meer willen maakt ons gewoon ziek. En het geeft ook geen hartsvervulling. Hè? Wat je zegt op dat diepere niveau. En we kunnen heel hard werken. En kijk, het is ook gewoon goed hoor. Het is goed om hard te werken en dingen te doen. Hè? Vol energie en passie en je daaraan toe te wijden. Maar het is wel belangrijk dat je daarbij niet jezelf voorbij gaat. En dat je hartverlangens niet voorbij gaat. Dat je ontdekt wie je bent. Ook al is het moeilijk dat je er niet voor wegloopt. Maar juist de confrontatie in de stilte misschien op durft te zoeken om eerlijk naar binnen te kijken. Ja.
Ja.
Waar ik nog wel even nieuwsgierig naar ben, is dat aspect van community. Je zegt net, we zijn een pioniers plek.
Ja.
Toen ik even op jouw website keek, toen dacht ik van ja, je kunt het inderdaad, daar hadden wij het gisteren nog even over, toen we het ook voorbespraken, ja, Martijn en ik, van je kunt het heel individualistisch aanspringen. En ja. Zeggen van joh, het gaat vooral om je persoonlijke rust, je eigen rust. Terwijl begrip van rust of vrede, zoals het in het Oude Nieuwe Testament klinkt, vragen we altijd communaal geladen zijn of nog een veel groter perspectief, het Koninkrijk van God als het ware openen. Ik vermoed dat jij op een of andere manier met je plant-based community daarmee bezig bent. Kun je mij uitleggen, wat is een plant-based community en hoe ziet dat eruit?
Ja, goede vraag. Ja, ten eerste denk ik, waarin ik zelf heel duidelijk een onderscheid wilde maken in de community, is dat ik of dat we met Op Adem graag een plek wilden zijn waarbij mensen niet even snel aankwamen fietsen, een uurtje op een matje gingen liggen en dan weer weg. Maar dat daar inderdaad wel verbinding is. Dus we eten met elkaar samen. We leren elkaar kennen. We delen ook de oefeningen en dingen die we ervaren of dingen die we met ons meedragen. Er zit wel wat openheid en eerlijkheid en kwetsbaarheid in. En dat doen we dus vaak ook rondom de maaltijd. En de maaltijd die we eten, dat is eigenlijk allemaal plantaardige maaltijden. Dus we hebben natuurlijk lekkere sapjes en alle gezonde maaltijden en sapjes die we. Dus dat is. En dat is het plant-based aspect, in die zin dat we ook daarin graag op een duurzame manier bij willen dragen aan de levens van mensen, maar ook ja, in de wereld waarin we leven.
Ja.
Ik zag toevallig gisteren volgens mij dat we nu met 8 miljard mensen op de aarde zijn.
Ja.
De levensstijl en de eetpatronen die wij zeg maar in onze rijke landen, dat is
niet haalbaar.
Dat put de hele aarde uit en is inderdaad totaal niet haalbaar.
Nee.
Dus daarin zijn we ook een soort bewust. En natuurlijk gewoon ook letterlijk voor de innerlijke mens een gezonde plek. Ja.
Maar hoe ziet het er concreet uit? Komen mensen bij jou op zondagochtend? Ik pak even het traditionele beeld van de kerk erbij. Hè? Komen mensen bij jou op zondagochtend? Doe je dit elke dag? Wonen jullie bij elkaar?
Nee, ja, het is iets wat groeit. We hebben inderdaad wel een plek in Utrecht. En op dit moment hebben we gewoon cursussen op doordeweekse avonden. Waarbij we voornamelijk mensen uit hun werk schuiven aan. En we eten en we vullen een avond. Met,
en dat is elke doordeweekse avond?
Nee, op dit moment is het op de dinsdag. En binnenkort ook op de maandag.
Mm-hmm.
En we hebben de weekend retretes, zeg maar. Dus om de zoveel tijd hebben we een weekend retrete. Ja.
En zijn het dan altijd dezelfde mensen? Of Is dat vluchtig en circulerend?
Nou, het zijn verschillende mensen. Sommige mensen komen terug en sommige mensen die... Ja, kijk, ik zoek ook naar een manier om, of wij zoeken ook op aan naar een manier om hierbij te bouwen. Want ik merk ook dat het kost gewoon best wel veel tijd en inzet. En het moet ook gewoon langzaam groeien. Op het moment dat je elke avond open gaat, elke avond met mensen oefeningen gaat doen, ja, dan is er geen tijd meer voor allerlei digitale zaken en hele ondernemingen.
Kom je zelf ook niet meer tot rust?
Nee, daar kom je zelf ook niet meer tot rust. Nee. Dus daarin is het wel goed om een gezonde balans en ook een gezonde groei. Het hoeft meteen ook niet gigantisch groot te zijn. Hè? Het is goed om dit ook op een langzame manier te laten groeien.
Maar ik hoor Marijn eigenlijk ook een beetje vragen van, ja, is dit ook een soort kerk voor jouw idee?
Ik zit me af te vragen. Ja. Stel je voor, je woont in Utrecht. Je hebt wel iets met het christelijke geloof. Je wil er wat meer over weten. Ik hoor jouw woorden als meditatie gebruiken.
Ja.
Stel je voor, ik woon in Utrecht. Toevallig een beetje bij jou in de buurt. Ik kan op mijn fietsje naar je toe stappen. En stel je dat voor. En dan kom ik bij jou. Dan gaan we met elkaar eten. Plant-based. Is dat hetzelfde als vegan trouwens?
Ja, klopt.
Dat is zelfs vegan, oké. Weer wat geleerd. Dus we hebben ongeveer een vegan maaltijd. We gaan oefeningen doen, openheid. Nou, dat klinkt allemaal super tof. Er is er ook een meditatie. Wat gebeurt er in die meditatie?
Dat is afhankelijk van welke meditatie we inderdaad hebben. Of wat het soort thema is van de avond.
Is dat altijd vanuit christelijk geloof? Of kan het ook...
Ja, het is eigenlijk altijd wel vanuit christelijk geloof. Okay. Ja, de meditaties die we doen of die ik gemaakt heb, het zijn eigenlijk altijd woorden of beelden die een oorsprong in de Bijbel vinden. Okay. Bijvoorbeeld afgelopen weekend op de retraite hebben we de vruchten van de geest als spirituele levenshouding laten groeien. Dus je bent dan een geleide meditatie, ongeveer 3 kwartier tot een uur, waarbij je bijvoorbeeld bezig bent met vrede.
Oh ja.
In jezelf, met anderen. Mm-hmm. Vrede met God, vrede met de wereld. Hoe ziet het eruit? Dat is bijvoorbeeld iets wat je in een meditatie meekrijgt. En daarna deel je dat ook met elkaar? Van, goh, hoe denk jij daarover? Heb je iets ervaren hierin? Of heb je onvrede gemerkt in je lichaam of in je gedachten? Mm-hmm. Zeker dat community, dus dat samen stukje, is echt ontzettend belangrijk. Want de rust die je ontvangt door samen te zijn en door samen te delen... is gewoon ontzettend waardevol. En is ook gewoon belangrijk, een belangrijke bijdrage die je in je eentje niet kunt doen. Ook dat, zeg maar, leren we uit de onderzoeken van de polyvagaaltheorie onder andere. Waarbij het vechten en vluchten, wat we allemaal wel kennen, is het ook een stuk wat er nog boven staat, wat verbinding is. En op het moment dat je in verbinding met mensen bent en er is veiligheid, is eigenlijk de meest prettige manier waar ons lichaam en ons geest gewoon de best op reageert, in veiligheid en verbondenheid met mensen. En ook in de stad, in alle drukte en vluchtigheid, missen heel veel jonge mensen dat ook. Dus die combinatie van aan de ene kant de meditatie die iedereen individueel ervaart, verbinden zeg maar met elkaar in de kwetsbaarheid en ervaring. Mm-hmm. Zorgt eigenlijk voor de community. Ja, dus dat is iets wat je dan zou ervaren vanavond.
Dus wij kunnen elkaar als mensen in de gemeenschap dus behoorlijk gek maken. Maar tegelijkertijd ook weer tot rust brengen, hoor ik je eigenlijk, eigenlijk zeggen. Ja, ja. Hey, jullie zijn een pioniersplek vanuit een kerk, vanuit de PKN bijvoorbeeld?
Ja. In Utrecht vanuit de PGU, dus de alle protestantse kerken in Utrecht. Ja.
Ja, en ik ben met oog daarop benieuwd. Wat zou eigenlijk elke kerk, elke predikant moeten weten als het gaat om dit soort oefeningen? Uit jouw ontdekkingen?
Ja, nou, wat ik denk is dat het heel belangrijk is om dat om het geloof, hè, en die beleving, misschien die ervaring, om dat gewoon ook heel praktisch in het dagelijks leven te kunnen toepassen. En dan niet alleen op een rationele manier. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Hmm. Ja.
Ja, ja. Ja. Nou, dan ben ik ook benieuwd of we jou die uitdaging mogen geven. Ik heb het van tevoren even naar je op de mail gezet. Maar mogen we jou vragen om Jan-Martijn en mij en de luisteraars mee te nemen in een oefening? Ja, dat is dan wel heel millennial-achtig. Daar heb ik je dan 5 minuten voor gegeven. No pressure.
Ja, dat is prima hoor. Dat is heel goed. Dat is een mooie. Ja.
Maar ik hoorde je ook zeggen al eerder in de podcast van... vijf minuten op een dag kan al heel veel betekenis maken. Kun jij een oefening met ons doen?
Ja, zeker. Ja hoor.
En dan gaan Martijn en ik daar eens even op reflecteren.
Ja, ja. Nee, dat is prima. Even kijken hoor. Dan zal ik even de tijd bijhouden. Vijf minuten. Ja. Ja, even als uitleg dan voor deze oefening. Even heel kort en bondig uitgelegd. Je ademhaling is neutraal op het moment, of rustig neutraal op het moment als je ongeveer 5 tellen inademt en 5 tellen uit. Dat voelt als heel weinig, maar in principe is dat eigenlijk een soort van de basis. Op het moment als je langer uitademt dan je inademt, dat is eigenlijk net als een soort van zucht, een lange zucht. Dan merk je dat je lichaam wat meer kalmeert. En op het moment als je sneller gaat ademen en meer lucht in en kort uit, dan voel je dat je een soort energie krijgt. Nou, misschien ken je het wel als je gaat sporten, dan zit je ademhaling hoog.
Ja.
Dus op het moment als we ademhaling wat naar beneden brengen, wat langzamer uitademen, dan geef je eigenlijk een signaal aan je lichaam, nou, je kan ontspannen. Dat is een oefening dus die we nu gaan doen.
Ja.
Daarin zal ik dan begeleiden. En ik zal daar ook gewoon iets kort van iets meditatiefs in leggen. Is dat goed?
Ja.
Ja?
Oké. Okay.
Wat moeten wij doen? Moeten wij onze ogen dicht doen?
Ja. Nou, je mag eigenlijk, zoals ik net zei, eventjes goed met je voeten op de grond. Hè, als we het hebben over in het begin van de Bijbel, dat we aarde en ademen. Dat je echt gewoon denkt, oké, ik kan op deze manier ontspannen zitten. Je rug zo recht als gemakkelijk. Dat je eigenlijk alle ruimte geeft aan de long om gewoon goed te kunnen ademen. En wat we eigenlijk doen met deze oefening is dat we ademen in door de neus. Een tel of 4. En vervolgens ademen we uit door de mond, waarbij je lippen een beetje tuit. Dus dat je zo... waardoor je wat langzaam de lucht laat ontsnappen. Ja?
Ja.
Oké, okay. Dan gaan we daarmee beginnen. Dus ademen we rustig 4 tellen in door de neus. En 6 tellen uit door de mond. Weer in door je neus. En uit door je mond. En nog een keertje 4 tellen in door je neus. En uit door je mond. En probeer deze manier van ademhalen gewoon rustig door te zetten. Word je even bewust waar je je ademhaling voelt? Is dat bij je neus, je keelholte? Voel hoe je buik rustig op en neer gaat met elke in- en uitademing. En als je merkt dat je gedachten naar het verleden gaan of naar de toekomst die er nog niet is, richt je dan weer rustig op je ademhaling. Vier tellen in en 6 tellen uit. Je kunt elke ademhaling ook zien als een geschenk die we krijgen van God. Zoals Hij de ademhaling in onze neus blies. Zo ontvangen we nu ook met iedere ademhaling het leven opnieuw. in alle rust en dankbaarheid mogen we iedere ademhaling ontvangen. En als we deze meditatie zo afsluiten, weet dan dat je adem en God altijd dichtbij is. Open dan langzaam weer je ogen. Kom weer terug in deze ruimte. Hoe was het om dit zo even te ervaren? Een paar minuten.
Indrukwekkend. Is dit al 5 minuten?
Ja, ja volgens mij wel. Ja.
Ja, dat verbaast me eigenlijk ook wel.
Ja. Ik was in het begin vooral bezig om het goed te doen. Dat nam wel vrij snel af. En ik vond het wel mooi wat je daarin zei. Ademhaling als geschenk van God. En vooral ook die koppeling die je op het eind dan maakt met de aanwezigheid van God op de adem. Wat natuurlijk inderdaad een Bijbels gegeven is. Maar dat helpt mij echt wel om te ontspannen. Op een gegeven moment vergat ik even dat we hier nog een podcast zitten te maken ook. Ja.
Oh, mooi.
Ja, wat is voor jou, Martijn?
Ja, het voelde ook op een bepaalde manier heel, heel gewoon, eigenlijk moet ik zeggen.
Mm-hmm.
Ik kan behoorlijk zuchten namelijk. Zeker als ik bijvoorbeeld het college heb gegeven. Dan zit ik echt, mijn collega's zijn ook echt om te kijken, wat zit jij nou te doen?
Wil je wat zeggen, Jan Martijn?
Nou ja, nee, dus blijkbaar doe ik. Dus van nature heb ik die neiging om flink te zuchten.
Ja.
Maar dat is, nu we dit doen, realiseer me ik dat dat eigenlijk dus waarschijnlijk een manier is om mijn lichaam tot rust te brengen.
Ja.
Dus daar heb ik eigenlijk nog eens over nagedacht.
Ja.
Maar jij zei natuurlijk aan het begin van, ja, het is doordat je zeg maar langer uitademt dan dat je inademt, geef je het signaal aan je lichaam van, kom maar tot rust.
Ja.
En als je dus flink zucht, uitzucht.
Ja.
Dus ik zat me dat eigenlijk te realiseren terwijl we bezig waren. Het voelde eigenlijk heel bepaald niet vertrouwd.
Ja, grappig. Ja. Ja. Maar dat is wel heel mooi dat je dat zegt, ja. Want nu als je zucht, dan weet je, oh ja, dit is mijn lichaam die zegt, oh ja, ik kan wel ontspannen.
Ja.
Ja. Of ik ben toe aan ontspanning.
Ja, ik ben toe aan ontspanning, ja.
Dat geeft ook wel, ik denk, een stukje bewustwording en ook weer een beetje vertrouwen in je eigen lichaam of zo. Dat merkte ik wel. Dat je denkt van, oh ja, weet je, mijn lichaam ademt inderdaad gewoon door.
Ja.
En ik raakte, terwijl ik erover nadacht, ja, ik ben dan toch ook heel erg aan het denken, hoor, merk ik. Terwijl we die oefening doen. Ik denk, ja, adem is natuurlijk, dat vond ik ook wel mooi aan wat je ook aan jouw biografische verhaal. Adem is natuurlijk een teken van leven. Mm. En dat jij in de verlies- en rouwervaring van het overlijden van je vrouw, daarmee ook een soort sleutel tot leven vindt en dat weer uitdeelt naar anderen. En dat betrekt bij God en nabijheid van God. Als een teken van leven van andere zijde, zeg maar. Dat vind ik wel een hele indrukwekkende, ja.
Ja. Ja.
Johannes blaast Jezus zelf over zijn leerling, hè? Johannes 20. Dan zegt hij, dus die hele redenvoering van begint er hoofdstuk 14, dat die gaat over de Heilige Geest, notabene. En dan, is echt eigen aan Johannes, dan blaast, ademt hij dus uit over zijn leerlingen, als teken van presentie.
Ja, ja.
En hij heeft het natuurlijk ook over mijn geest, weet je wel, hij heeft de troosten die naar jullie zou komen. Dus het is, ja, ik denk dat adem op een bepaalde manier iets heel wezenlijks is van wie wij mensen zijn. En dus het is niet eens zo, ja, klinkt je misschien een beetje gek, maar niet eens zo heel ver gezocht om dat te verbinden met Gods aanwezigheid dus. Het kan snel iets zweverigs krijgen. Misschien zitten de mensen nu thuis het ook te bedenken. Maar heel wezenlijk inderdaad, adem als zijnde de presentie van God en datgene wat ons in leven zet en ons doet voorbewegen. Wat ook iets ritmisch heeft, hè? Dus het ritme van de aarde, de ritme van hoe wij ademen. Intuïtief zit er iets zeer, zeer logisch in.
Ja, mooi. Ja.
Ja, indrukwekkend. Ik vind het echt. Ik dacht dus van tevoren van. Ja, weet je, Jan Verduin is iemand die. Waar ik in die zin persoonlijk. Ik ben een aardige vent, weet je wel. Maar jij zit wel heel anders bedraad als ik hem in elkaar zit. Maar nu we hier zo mee bezig zijn, dacht ik. Oh ja, hij heeft wel echt iets. Je hebt wel echt iets te pakken. En ik vind het, nou ja, nogmaals indrukwekkend hoe je dat aan de ene kant verankert met je biografie. Aan de andere kant, dat dus ook op een hele pionierende wijze. Weten verbinden met een boodschap van hel, van verlossing. Daar hebben we het nu niet expliciet over gehad. Maar ik proef dat wel in de manier waarop je daarover erover spreekt. En dat uitdeelt met jongere generaties. Ja, daar is denk ik nog veel werk voor ons als kerk ook ook te doen. En ik vind het mooi dat je in die zin gedragen bent door andere kerken. Ja. Hè, die als het ware jou ook de ademsteun in je rug zijn om dit verder tot een verder experiment te brengen. Ja,
ja,
tof.
Ja. Ja, mooi gezegd. Ja. En kijk, er is ook gewoon een enorme nood en behoefte. Hè? Dus in die zin, zeg maar, is het ook wel belangrijk dat. Ik vind het heel fijn dat zeg maar, de kerken ook daarin steunen en zoeken naar manieren om tegemoet te komen aan de psychische nood onder jonge mensen, zeg maar, en het geestelijke welzijn. Ja, dus ik ben in die zin ook blij dat, dat mijn kerk en of de kerken, zeg maar, mij hier de ruimte en de tijd en de rugsteun voor geven. Ja.
Dus een generatie in ademnood, millennials en generaties daaronder. Een nood die hoog is, maar tegelijkertijd hoopgevend en leren vertrouwen op God door ons lijf en door onze adem. Dat is de les die we volgens mij van Jan Verduin meekrijgen. Jan, hartelijk dank. Jan Martijn.
Ja, dankjewel.
Jij
ook. Graag gedaan. Ja. Leuk dat je hier was.
Ja, en ook jij heel hartelijk dank voor het luisteren naar onze podcast. Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meer weten? Surf dan naar begrijpendleven.net. Daar vind je onze social media en kun je ook gelijk een van onze reisgenoten worden. Begrijpend Leven is een project van Unie ABC Gemeente en wordt mede mogelijk gemaakt door de Maatschappij van Welstand. Tot de volgende keer.